Goedenavond. We gaan van Jan Durk naar Dirk Jan. En we gaan van zingen naar spreken. Alhoewel, je zong sprekend en misschien spreek ik wel zingend. Mijn naam is dus Dirk Jan Janssen. Dus misschien dat sommigen van jullie mij wel kennen. Ik zie daar wel wat bekenden zitten. Die zitten gelijk te stralen natuurlijk. Ik ben sinds 2004, 2005 ongeveer rond die tijd begonnen met fulltime het woord van God verkondigen. Dat doe ik eigenlijk iedere zondag wel. En door de week bijbelstudies, lezingen, dat soort zaken. Dus ik ben er druk mee. Ja, dat is prachtig. Het is tegelijkertijd ook best wel soms zwaar en soms verantwoordelijk. Altijd verantwoordelijk. Je komt nogal wat tegen. En we zijn blij met de Bijbel, toch?
Ja.
Aha, waarom zijn we blij met de Bijbel? Gods woord. Weet je waarom ik blij met de Bijbel ben? Omdat ik blij ben met de Heer Jezus. Ik heb hier een bandje. Daar ben ik ook heel blij mee. Het is gewoon een bandje. Het is gewoon een leren bandje. Maar dat heb ik gekocht op onze jaarlijkse trouwdag uitje. Elk jaar gaan we dan naar Brugge. En er is een klein marktje. En dan kocht ik dat bandje. En dat bandje doet mij denken aan, nou ja, dat uitje met mijn vrouw. Net als met je trouwring, weet je wel. Het is maar gewoon een stukje metaal, een stukje leer. Waarom zijn we blij met de Bijbel? Omdat het niet zomaar een boek is. Maar het boek openbaart ons. De Heer Jezus. En daarom ben ik persoonlijk blij. En ik hoop ook dat jullie na deze avond ook kunnen zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk echt wel blij met Gods woord, met de Zoon. Ik denk dat er ook misschien wel mensen zijn die het zouden willen, maar het nog niet zo voelen. En dan gaan we proberen vanavond iets aan te doen. Ik wil eerst iets lezen met jullie uit 1 Korinthe 15, want we moeten natuurlijk wel de Bijbel openen. 1 Korinthe 15, een paar versen daaruit, vanaf vers 47. Tot en met vers 50, ik ga er zo wel iets over zeggen, maar ik wil het eerst voorlezen. En Paulus schrijft daar 1 Korinthe 15. Heeft het op je telefoon? Handig. Sommigen hebben ook een papieren versie bij zich. De eerste mens is uit de aarde. Staat dat? Stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke. Mensen staan er eigenlijk niet. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelsen. Dat staat er eigenlijk. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Tot zover even de lezing. We gaan nog wat meer lezen. Ik wil jullie uitdagen vanavond om het woord van God, om de Bijbel wat ik ga lezen, ik ga nog wat meer dingetjes lezen, om dat nou eens gewoon te geloven, wat er staat. Ja? Niet te denken, ja maar gewoon wat er staat, geloven. Dat is de kracht van het woord. Nou, je hebt het net gezongen, Jan Durk. Het is nu een dikke ellende, hè, in deze wereld. Vandaag werd ik weer gebeld met een vreselijk bericht van een jonge man die zichzelf van het leven heeft beroofd. 26 jaar. En we kennen misschien allemaal van dat soort voorbeelden. De oorlog in Oekraïne. Allerlei verschrikkelijke dingen. Waarom grijpt God niet in? Als hij dan zo goed is. Als we de Bijbel hebben. En de Bijbel spreekt over een liefdevolle God. Nou, hij is bezig om zijn plan uit te voeren. We kunnen daarvan niet alles begrijpen. Maar ik wil daar toch iets over zeggen. Ik heb net iets gelezen over de eerste mens. Ja? Nou, als er een eerste mens is, dan is er ook een tweede mens. Vers 45 van hetzelfde stukje zegt, lees maar mee. De eerste mens, zo staat er geschreven, Adam is geworden tot een levend wezen, of een levende ziel staat er eigenlijk. En de laatste Adam, tot een levendmakende geest. We hebben dus een eerste mens, een eerste Adam. En we hebben een tweede mens en een laatste Adam. En weet je wat God nou aan het doen is? God vervangt de eerste mens door de tweede. Hij vervangt de eerste Adam door de laatste Adam. En waarom doet hij dat? Waarom wordt de eerste mens vervangen? Nou, misschien heb je wel een telefoon die kapot is. Waarom ga je dan een andere kopen? Omdat die eerste onbruikbaar is geworden, toch? Nou, de eerste mens, Adam, is onbruikbaar geworden. Je hebt er net ook iets over gezegd. Tenminste, dat was jij. Romeinen 5 vers 12 zegt... Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Als je even met mij meegaat naar Genesis 1... dan zie je dat de eerste mens, Adam... dus de eerste soort mensen die er op deze wereld was... ja, dat was allemaal heel goed begonnen. Vers 27, Genesis 1... je kent het wel... er staat, God schiep de mens naar zijn beeld. De eerste mens. En allemaal, zoals jullie hier zitten... hebben jullie tot die eerste mensensoort behoord. Hè? Als je geboren wordt, dan ben je naar het beeld van God. Je hebt een ziel, een lichaam en een geest. Een drie-eenheid ben je eigenlijk. Net als God dat zelf is. En dan staat er in hoofdstuk 1, vers 31... God zag dat alles wat hij gemaakt was, wat? En het was zeer goed. De eerste mens... was goed geschapen. Maar de zonde kwam in de wereld. De mens kwam in opstand tegen God. En dat gebeurde doordat die eerste mens... van de boom van de kennis van goed en kwaad had gegeten. En zo is de zonde in de wereld gekomen. Weet je wat zonde is? Zonde is wetteloosheid. Of de wetteloosheid is zonde. Dat is het gezag van God... naast je neerleggen, zoals Adam dat deed. En door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, doordat allen hebben gezondigd. Romeinen 5, vers 12. Jij was ook in Adam. Want in Adam waren alle mensen. In zijn lendenen, zoals we dat zo mooi zeggen. We kwamen allemaal voort uit Adam. En doordat hij zondigde... heeft het hele eerste mensengeslacht gezondigd. De eerste mens heeft gezondigd. En alle kindertjes die geboren worden, ook al hebben ze nog niks fout gedaan, behoren tot de eerste soort mensen. En het loon van de zonde is de dood. Wat is de dood? De dood is scheiding met God. En zo zijn wij allemaal in deze wereld gekomen. Gescheiden van God. We waren namelijk in Adam. En Adam is onze vertegenwoordiger, ons hoofd van de eerste mens. En doordat hij zondigde, zondigden wij ook. Zo ziet God dat. En nou geeft God een rapport over die eerste mens. In Romeinen hoofdstuk 3. Ga maar eens even mee met mij naar Romeinen hoofdstuk 3. En dat is de reden waarom God de eerste mens niet meer kon aannemen. Hij moest die eerste mens vervangen. Er staat in Romeinen 3, vers 10. Ik lees dan even uit een andere vertaling. Maar het komt een beetje op hetzelfde manier als de herziene Statenvertaling. Er staat, er is geen rechtvaardige, dat is dus de eerste mens zoals die om ons heen leeft, zonder God. Ook niet één, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tongen plegen zij bedrog, adder geven ze onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Nou. Dat is de mens, de eerste mens. Zo mooi geschapen, zo goed bedoeld. En wat zal onze God, een heilige God, nou met deze mens doen? Deze eerste mens. Nou, hij heeft hem vervangen door een andere. En daar was de Heer Jezus het voorbeeld van. Hij is de tweede mens. De Heer Jezus, daarvan zegt het woord van God, de Bijbel, het woord dat was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Er kwam een mens op aarde. God zelf werd vlees, werd mens. En die mens, de tweede mens, heeft totaal anders geleefd dan de eerste mens. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, heb ik gelezen aan het begin. Maar de tweede mens is uit de hemel. En de Heer Jezus, de tweede mens, de laatste Adam, heeft God in alles verheerlijkt. In ieder woord, in iedere stap. En zelfs op het kruis heeft hij gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In Gethsemane gaat het over het kruis. En hij heeft God in alles verheerlijkt, zelfs in zijn dood. En toen hij gedoopt werd door Johannes, kwam er een stem uit de hemel en zei, dit is nou... Deze mens, daar heb ik mijn vreugde in. In hem vind ik mijn welbehagen. Dit is de mens zoals ik die bedoeld heb. En hij, de hemelse, had 12 discipelen. 12 discipelen die behoren tot de eerste mens. En ze keken naar hem. Ze hebben het gezien. Ze hebben het gehoord. Ze hebben het aanschouwd. Ze hebben het met hun eigen handen betast. En ze dachten, wat is dit? Totaal ander soort mens dan dat wij zijn. Veel mensen zeggen, ja, maar hij heeft zijn discipelen getraind en geleerd. Nee, hij heeft zijn discipelen getoond dat er in hen zelf geen leven was. Hij was de totaal andere. De tweede mens, de Heer Jezus. En in hem vond de Heer Jezus, de Heere God volkomen en volmaakte vreugde. En dan moet je eens even kijken naar Romeinen 4. Wat een gigantisch, merkwaardig zinnetje staat daar. Ik zei het net aan het begin al. Probeer nou eens te geloven wat er staat. In plaats van te kijken naar je traditie, naar wat je geleerd hebt, wat je voelt. Wat staat er in Romeinen 4, vers 5? Nou, let op. Ik ga heel lang voorlezen. Een gigantisch wonder. Er staat bij hem echter die niet werkt, dus zijn best doet. Maar gelooft in hem die wat doet? Wat staat er? De goddeloze rechtvaardigt. Nou. Dus wacht eventjes. De goddeloze mens. Er is niemand rechtvaardig. Bloedvergieten is op hun wegen. Hun voeten zijn snel. Om dat te doen. Onder hun lippen is addergif. Die goddeloze, weet je wel. Wat zegt het woord van God? Hij rechtvaardigt die goddeloze. Hij maakt van die eerste mens een nieuwe mens. Een rechtvaardige. Weet je wat dat betekent? Dat God de goddeloze, dat moet je echt even laten landen dit hoor. Dus niet de vrome die elke dag naar de kerk gaat, of elke zondag bedoel ik. Ook niet degene die heel trouw zijn bijbeltje leest. Nee, de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Hoe is dat mogelijk? God verklaart een goddeloos mens rechtvaardig. Hij zegt over die mens, hij is even rechtvaardig als die tweede mens, de Heer Jezus. Maar hij is een goddeloze, hoe kan dat? Nou, het staat erachter, hè? Door zijn geloof. Zijn geloof in wat? Nou, dat vind je in hoofdstuk 3. Daar staat, even kijken, in vers 26 het geloof in Jezus. In vers 25 het geloof in zijn bloed. Nou, vraag ik jou. Geloof jij, gelooft u in zijn bloed? Dat hij in jouw plaats jouw zonde heeft gedragen. Geloof je dat? En als je ja kan zeggen, dan ben jij dus een rechtvaardiger. Want hij rechtvaardigt de goddeloze. Ik was 22 jaar. Ik ging naar de kerk. Ik deed aan catechisatie en zo, weet je wel. En daar had ik ook best wel een grote mond tegen de dominee. Maar iemand zei toen tegen mij, op 30 november was dat 1993. Ja, dat weet ik wel heel goed, was mijn bekering. Hij zei, Dirk-Jan, je bent een goddeloze. Wat? Ik ben helemaal niet zo slecht als, noem er eens maar op. Nog één keer Romeinen 4 vers 5. Aan hem nu die niet, aan hem die werkt. Het wordt hem om niet toegerekend. Sorry, vers 5. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus die avond kreeg ik te horen wie de tweede mens is, de Heer Jezus. Ik heb door mijn vloeken, door mijn stelen, want ik stal geld van mijn moeder. Door mijn ik-gerichte leven heb ik God onteerd. Maar de Heer Jezus heeft mijn straf gedragen. Dat zei die man die avond. Het was geweldig. Ik had het nog nooit eerder gehoord. En hij zei, Dirk, geloof je dit? Ik zeg, ja, ik geloof dat. Hij zegt, dan mag je nu weten dat jij een rechtvaardige bent. En hij heeft de oude mens, wat ik eerst was, met Christus meegekruisigd. Dus die oude Dirk-Jan Jansen, die bestaat gewoon niet meer van God. Ik ben niet alleen een rechtvaardige. Dat is al heel moeilijk voor heel veel mensen. Hè? Ja, maar ik doe nog zoveel dingen slecht en ik ben nog helemaal niet volmaakt. Nee, maar dat is jouw positie, dat is jouw nieuwe plaats voor God. Maar ga nou eens even mee naar Efeze, want dat is helemaal wonderlijk wat daar staat. Efeze 1. He, ik zei het al net, blij met de Bijbel, maar dat komt omdat ik blij ben met de Heer Jezus. Kijk, er staat in Efeze 1, ik ga het niet allemaal lezen en behandelen, want dat vergt een hele avond, maar er staat in vers 5 dat hij ons heeft voorbestemd. Dus dat is even ingewikkeld, maar zodra je gelooft in de Heer Jezus, dat is jouw keuze, mag je ook weten dat je bent voorbestemd. Maar dat staat er achter om zijn kinderen te worden. Eigenlijk staat er zijn zonen. Dat betekent intiem met de vader. En dan staat er dit. In zichzelf. Dat moet je even laten zakken dit. Hè? God heeft dit in zichzelf bedacht. Namelijk de tweede mens, de nieuwe mens. Een nieuwe mens scheppen in Christus. En dan staat er ook nog achter, en dat is helemaal bijzonder, overeenkomstig het welbehagen, de vreugde van zijn wil. God vindt geen vreugde in de eerste mens, want die mens heeft hij, dat heb jij net verteld, aan het begin 2 Korinther 5 vers 15, die mens heeft hij in de dood geplaatst. Ze zijn allemaal gestorven. De eerste mens is voor God juridisch tot de dood veroordeeld. Maar de tweede mens, de Heer Jezus, heeft bewezen God te verheerlijken. En nu heeft God, als jij gelooft in hem, in zijn bloed, jou niet alleen gerechtvaardigd, maar hij heeft jou verbonden met zijn zoon daarboven. En hij heeft jou dus nu op dezelfde positie gezet als hij heeft. En vers 6 zegt dan van Efeze 1, en dat is de mooiste vers van de Bijbel voor mij, daar kan ik uren over nadenken en ook heel blij van worden. Hij heeft ons begenadigd, of eigenlijk zegt een andere vertaling nog veel mooier. Hij heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Met andere woorden, zoals hij naar zijn zoon kijkt, de Heer Jezus, de mens, Christus, zo kijkt hij ook naar jou. Want hij heeft ons met hem verbonden. Doe ik het nog? Doe ik hem uit? Ingewikkeld dit. Hij heeft ons met hem verbonden. Dus je bent helemaal een totaal nieuwe schepping. Je hebt het ook net, je ging bijna de hele preek al vertellen. Maar geloof je dat of niet? Gelooft u, geloof jij, dat jij nu in een volmaakte positie staat voor God de Vader? Geschikt gemaakt voor hem in zijn huis, maar ook tot vreugde van hem. Geloof je dat? Weet zeker ja, dat je het echt gelooft? Want als je dat gelooft, dan is daar vreugde, blijdschap, ontspanning, rust. In plaats van, ja, maar ik ben de hele dag met mezelf bezig, want ik ben nog helemaal niet geestelijk genoeg. Of ik heb nog niet het gevoel gehad dat ik bekeerd ben. Of ik heb nog niet een ervaring gehad dat ik uitverkoren ben. En ik weet niet wat er allemaal speelt hier in deze regionen. Maar God zegt, ik bied jou mijn zoon aan. En je behoorde eerst tot de stoffelijke. Maar nu behoor jij tot de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Let op wat er dan staat. 1 Korinthe 15, vers 48. En zoals de hemelse is, de tweede mens, de Heer Jezus, zo zijn ook de hemelse. Wauw, ik kijk hier naar een zaal vol met hemelse mensen. Weet je, God wil zo graag van jou iets hemels maken. Dat betekent niet iets zweverigs, maar gewoon de eigenschappen, de karaktertrekken van zijn zoon. In jou. Dat is zijn doel. Liefde, vrede, blijdschap, goedheid, goedertierenheid, vriendelijkheid, trouw, geduld, zelfbeheersing. Weet je wat dat soort dingen? En je bent een hemelse. Wat God betreft. Je bent aangenaam gemaakt in de geliefde. Wat God betreft. Je bent van vergankelijk gegaan naar onvergankelijk. Want vergankelijkheid beërft het koninkrijk van God. Dat heb ik net voorgelezen. Maar dat ben je niet meer. Romeinen 8 zegt, je bent niet meer in het vlees, maar je bent in de... Voor God, hè? Dit geldt voor God. Geldt niet voor mijn gevoel. Geldt niet voor mijn ervaring. Het geldt voor God. Daarom ben ik blij met de Bijbel, want die leert mij dit. Hoe meer ik nu bezig ben met het nieuwe, wat ik ben, hoe meer ik ga groeien. Hoe meer ik bezig ben met wat ik was, hoe meer ik teleurgesteld raak in mezelf. En hoe meer er depressie komt en teleurstellingen enzovoort. Er kwam iemand een keer met een oude fiets bij de fietsmaker. Hij zegt, joh, luister, ik heb hier een oude fiets, kan je me even maken? Hij zegt, ja, is goed, wat markeert er? Hij zegt, nou, voorwiel zit een gigantische, hoe noem je dat? Een slag in, achterwiel ook. Trappers zijn kapot, bel doet het niet, lichten doen het niet, stuur is half eraf. De zadel is kapot. En eigenlijk is het hele frame ook naar zijn grootje. Toen zegt die man, kan ik beter een nieuwe fiets voor je regelen? Ja, doe dat dan maar, zei hij. Maar zo is het ook met God. Hij repareert de eerste mens niet. Kijk, sommigen denken dat we dat moeten met de wet en zo. Dat we ons best moeten doen en dan worden we een beter mens. Hij repareert de eerste mens niet, hij vervangt hem. Door de nieuwe mens. Daar u de nieuwe mens hebt aangedaan, zegt Efeze 4. Die overeenkomstig God geschapen is. In alle gerechtigheid en waarheid enzovoort. Weet u dat u een nieuwe schepping bent of niet? Ah, dit is het scherpst van de snede nu hoor. Want nu gaan we ontdekken of we geloven wat hier staat. Of dat we luisteren naar de stemmetjes van onze tradities en onze eigen gevoelens. Ja, maar God zegt het hier. Hij heeft jou gerechtvaardigd door het geloof in hem. Gods woord zegt, je bent aangenaam, begenadigd in de geliefde. Je was een stoffelijke, je hoorde bij de eerste mens. Ik ook, vroeger. En nu hoor je bij de tweede mens, bij de nieuwe mens, bij de nieuwe schepping. En in de tussentijd, want je zong net, het zal weer zijn zoals het was. Nou, het zal nog, oh, nog iets mooier worden zelfs hoor. Want Adam kende niet de vader en de zoon. Hij kende ook niet de diepte van de genade van God. Want God mens werd en stierf voor ons. Kennen die allemaal niet, kennen wij wel. En straks zullen we hem zien. Zullen we hem ontmoeten. En in de tussentijd wil God van jou een hemels mens maken. En daarom zegt Paulus in Handelingen 17... Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mens dat zij zich allen overal moeten bekeren. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Dat is de tweede mens. Hij zal straks die eerste mens oordelen. Deze aarde, de dag van de Heer die komt. En als de gevangenbewaarder zegt, wat moet ik doen? Dan zeggen ze, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. U en uw huis. Nou, vroeger toen ik nog een eerste mens was. Weet je wat toen mijn bronnen waren, mijn levenssfeer? Dat was deze wereld. Weet je wat de bronnen zijn van de nieuwe mens? Weet iemand dat? Wat is nou eigenlijk de bron, het voedsel van de nieuwe mens? De stoffelijke, die hebben de stoffelijke wereld. Ogen, begeerte, vlees, wat je om je heen ziet. Je hebt een idool of je hebt een weet ik wat. Maar wat is nou het voedsel van de nieuwe mens? Anybody? De Bijbel. Ja? Dat klopt. Wie? Ja, klopt. Ja, de Heer Jezus. De hemelse kan alleen maar zich voeden met de hemelse, toch? Of niet? En weet je, dat is het lastige van het geloof. Hier beneden is alles onder het oordeel. Want ze hebben de Zoon gekruisigd. Maar daarboven is ons leven. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Zoek dan de dingen die boven zijn. En de Heer Jezus zegt zelf. Zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. Dat is niet elke dag je Bijbel lezen. Weet je wat, ik moet verplicht elke dag de Bijbel lezen. Dan ga ik leven. Nee, dat is met de Heer Jezus bezig zijn, met Hem. Want je leeft door Hem. Door Hem. En als jij je Bijbel pakt en je hebt niet iets van Hem, dan heb je niks. Het gaat namelijk allemaal over Hem. En laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat heb ik net voorgelezen. Genesis 1 gaat eigenlijk ook heel stiekem over de Heer Jezus. Met zijn bruid. De gemeente. Die straks zal heersen over alles. Dus als je nou je Bijbel leest. Probeer dan eens iets te ontdekken van de Heer Jezus. Vraag God. Wilt u alstublieft door dat woord iets van uw Zoon laten zien? Want alles in de Bijbel is ons gegeven. Niet om nou hele slimme mensen te worden. Maar om te groeien. Om te worden zoals Hij. En dan kun je beginnen met Johannes Evangelie. Of Lucas. Of ja, een evangelie. Want dat gaat over Hem. Maar het Oude Testament gaat ook over Hem. En als je een beetje geoefend bent daarin. Dan zie je de mooiste plaatjes van de Heer Jezus. Een voorbeeldje noemen uit Richteren 6. Gideon, weet je wel? Het land wordt overstroomd door de Midianieten. Ze eten alles kaal. Er is geen voedsel meer. Hé, is dat niet een beetje een plaatje van vandaag? Heel weinig over de Heer Jezus hoor je in kerk en gemeente. En dan is hij bezig met tarwe te ploppen. Waar is hij mee bezig? Waar is tarwe een beeld van? Van de Heer Jezus, wist je dat? Je zou kunnen zeggen, Gideon is een beeld van iemand die terwijl het nacht is, geestelijk nacht is, en de vijand de overhand lijkt te nemen in al die kerken, gemeenten, is best moeilijk. Hij is met de Heer Jezus bezig. En God zegt, kijk, jij bent een strijdbare held. En dan zegt hij, wie ik? Nou, zo is het met ons. God zoekt zulke mensen. Aanbidders in geest en waarheid die met zijn Zoon bezig zijn. Die van zichzelf niks verwachten. Zo zal ook degene die mij eet leven door mij. Het voedsel van de nieuwe mens is Christus. Nou, dat was het. En ja, ik zou het ontzettend fijn vinden als je deze tent verlaat vanavond. A, in de zekerheid dat je nu over bent gegaan tot een nieuwe schepping. Als je dat nog niet zeker weet, schiet iemand aan. En B, dat je als je die tent uitloopt, je voorneemt, vanaf nu ga ik ook echt eten van de Heer Jezus. Ik ga genieten van hem. Ik ga me eens bezighouden met hem. Wat meer. En dat kan op allerlei manieren, maar Gods woord openbaart zijn zoon. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Heerlijk is dat, hè? En daarom ben ik blij met de Bijbel. Zal ik danken? Trouwe God, Vader. U bent een heilig God, een verterend vuur, zegt de Bijbel. U heeft de zonde niet door de vingers kunnen zien. En u heeft daar een offer op het kruis voor gegeven. Het kostbare bloed van uw eigen zoon, de Heer Jezus. En op grond van dat offer rechtvaardigt u in ieder die gelooft. Ook al is dat geloof nog zo klein en eenvoudig. Maar u kijkt niet naar dat geloof, maar naar uw zoon, naar het kruis. Dank u wel dat we zijn overgegaan van de dood naar het leven. Van de eerste naar de laatste adem. Dat we bij hem mogen horen. En dat we niet meer stoffelijk zijn, maar hemels. En dat we mogen uitzien naar u, Heer Jezus. En totdat u komt, wil ik zo graag vragen aan u of u ons meer wil openbaren van wie de Heer Jezus is. Vanuit uw woord, zodat we mogen genieten van hem, mogen praten met hem, mogen omgaan met hem. En bovenal ook mogen gaan lijken op hem, stap voor stap. Totdat hij komt. En hij ons tot zich zal nemen in het huis van de Vader. Geprezen zij uw naam. Amen.